De schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, de brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, de verzen 1 tot en met 15. Dus Galaten 5, vers 1 tot en met 15.
Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbereid bevangen. Zie, ik Paulus zeg u, zo ga u laat besnijden dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom een iegelijk mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wettendom. Christus is uw ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wil worden. Gij zijt van de genade vervallen. Want wij verwachten door den geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof door de liefde werkende. Gij liept wel. Wie heeft u verhinderd de waarheid gehoorzaam te zijn? Dit gevoelen is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdeeg verzuurt het gehele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere dat gij niets anders zult gevoelen. Maar die u ontroert zal een oordeel dragen, wie hij ook zij. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruisig vernietigd. Och, of zij ook afgesneden worden die u onrustig maken. Want gij zijt tot de vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit. Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. Maar indien gij elkander bijt en verreed, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt.
Gemeente, welke visser wil er nu niet graag veel vis vangen? Een grote kotter, vol met het ruim, vol met vis. Wie zou dat nu niet willen? Maar als je het nou een visser zou vragen, joh, wat zou je nu eigenlijk liever willen? Een grote kotter, veel vis, maar cameratoezicht aan boord. Mijlenver omvaren vanwege alle windparken op zee. Continu controle. Mega dure gasolie. Dus als je dan aan de wal gaat lossen, dat je zegt, nou, ik kan nog maar amper winst maken. Het ruim zit vol, maar ik verdien amper. En vrijheid, die is weg. Of, helemaal niet zo'n grote kotter. Helemaal niet zo mega veel vis. Maar wel vrij varen. En op dat beetje vis dat je verdient, wel serieuze winst maken. Wel zonder allemaal regels en toezicht. Wat zou mooier zijn? Ik denk dat u wel aanvoelt welke kant ik op wil. De meesten zullen dan toch kiezen voor het laatste. Dat is wel niet zo groots. Maar wel, geeft wel meer voldoening. En dat is vissen met vrijheid. Nou, zo ligt het ook ongeveer met het leven van een christen. Als ik zo in het oude dorp jongeren spreek, dan zeggen ze best vaak, ja maar goed, je bent jong en je wilt toch ook genieten. En als je dan wilt genieten, dan wil je ook een beetje veel genieten. En eigenlijk hebben we dat allemaal wel. Dat hebben niet alleen jongeren, dat hebben niet alleen mensen buiten de kerk. Allemaal hebben we zoiets, ja, ik zou wel graag willen genieten. En de een doet het dan in het oude dorp. En de ander doet dat dan misschien wel met vriendinnen onder elkaar of op vakantie. We hebben zo allemaal onze manieren. Dan willen we graag veel genieten. En als dan in de wereld mensen zeggen, joh, maar ik heb geen zin in de kerk. Want ja, ik wil graag kunnen doen wat ik wil, dan snappen we diegene wel een beetje. Maar toch, als je doordenkt, is eigenlijk dat genieten net zoals een grote kotter vol vis, maar je hebt geen vrijheid meer. En je hebt er uiteindelijk niks aan, je hebt geen winst. Het lijkt heel veel, maar als je wat verder kijkt, is het in feite niets. Een christen geniet meer. Niet uitbundiger, maar dieper. En waarom? Je zou kunnen zeggen, omdat hij er winst op maakt. En omdat hij het mag doen in vrijheid. Het genieten, het echte genieten van een christen, is in vrijheid. In geestelijke vrijheid. En het is met uitzicht. Je doet het ergens voor. En dat laatste is vooral wat ik nu aan de orde wil stellen. Vanuit Galaten 5. Dat hoofdstuk gaat over de vrijheid. En de Galaten die zochten, nou ja, net eigenlijk als iedereen, een verkeerde vrijheid. De vrijheid voor het vlees, en staat er dan. De vrijheid om het vlees te voeden. Dat moet, zegt Paulus, dat is niet wat ik bedoel. Dat uitbundige. En denk, zo kunnen we genieten. Dat is uiteindelijk niks waard. Hij zegt, een ware christen leeft in een ander soort vrijheid. En die vrijheid, daarbij hoort de hoop. Een levende en vaste hoop. En die hoop, dat is het grote verschil tussen een christen, een ware gelovige en een niet-gelovige. Die hoop, daar staan we bij stil vanuit Galaten 5, vers 5. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord, boven de preek staat, de geest werkt hoop. Drie gedachten. De aard van die hoop. De bron van die hoop. En de vrucht van die hoop. De geest werkt hoop. De aard van de hoop. Er staat hier, het is de hoop der rechtvaardigheid. De bron van die hoop. Wij verwachten door de geest, uit het geloof. En als derde, de vrucht van die hoop. En dan kijken we onder andere naar het volgende vers, dat eindigt met deze woorden, het geloof door de liefde werkende. Dus als eerste de aard van die hoop. Wat is nu eigenlijk de christelijke hoop? De christelijke hoop, waarvan je dus kunt zeggen, dat is het grote verschil tussen een christen, een levende christen, en een niet-christen of een dode christen. Iemand die wel in de kerk zit, maar de Heer Jezus niet werkelijk kent. De hoop. De hoop van de rechtvaardigheid. Gisteren was ik ergens in Drenthe om zo wat te spreken over het evangelie. En ik sprak een man die ook wel een beetje een kerkelijke achtergrond had. Maar met de kerk, hij was erin teleurgesteld. Hij had er eigenlijk niks meer mee. Hij ging niet meer. En hij zegt, ja, ik geloof ook gerust wel dat er iets is. Maar hoe dat is, dat weet ik eigenlijk niet. Of dat nou één God is, of drie goden, of tien goden, of dat wist hij niet. Hij dacht, er is wel een God. Maar ja, niemand kan weten hoe. En ook zegt hij, ja, ik geloof ook wel dat er aan het eind van de tunnel wat is. Als je dan sterft, dan geloof ik wel dat er daarna nog wat is. Ja, daarvan zei hij ook, ja, ik weet niet precies wat. Maar ik zeg, dat zou ik dan wel willen weten. Je kunt dat maar één keer meemaken. Je kunt dat nooit overdoen. Als je weet, er komt nog wat, dan moet je toch wel je best doen om te kijken, om te bedenken, te zoeken wat dat is. En te weten dat het goed komt. Maar zegt hij, dat zie ik dan wel. Wat er dan komt. Er komt wel wat, maar hoe? En of het dan goed uitpakt? Ja, dat zie ik wel. Dus nog een keer, ja, dat moet je dan toch weten. Het is nogal een gok. Je weet dat er nog wat komt na de dood. Maar je gokt er maar op dat het goed gaat. En als het dan misgaat, wat dan? Dan zegt hij, maar dat kun je nooit weten. Wie kan nou ooit weten dat je daarna goed af bent? Nou, ik probeerde er iets van te vertellen. Daar kon hij nou niet helemaal meemaken. Ik kreeg de indruk dat hij het nogal hoogmoedig vond. We hadden een goed gesprek, hij was niet negatief. Maar het gevoel kreeg ik van dat hij denkt, hoe, ja, wie denkt er nou zo goed van zichzelf dat hij weet hoe het gaat? Toch zeg ik, ja, ik geloof toch echt dat ik zeker mag weten, als mijn uur komt, dat ik bij de Heere mag zijn, dat het goed mag liggen. Daar kon die man niet meemaken. Maar het woord wil ons daar wel heen hebben. Dat is precies de hoop der rechtvaardigheid. De hoop, dat gaat over de toekomst. Het woord hoop gaat altijd over de toekomst. Maar als wij het in ons spraakgebruik gebruiken, dan is het meestal iets onduidelijks van de toekomst. Er waren vast hier ook wel examenkandidaten. En als ze dan, je had examens gemaakt en ze vroegen, denk je dat je geslaagd bent? Nou, dan waren er, die stonden er zo goed voor. Ze zeggen, ja, absoluut, dat kon niet meer misgaan. Maar er waren er ook die zeiden, ja, ik hoop het wel. Ik hoop wel dat het goed gaat. Maar ja, als ik die toets, dat examen slecht gemaakt heb, dan gaat het misschien toch nog mis. Dus je hoopt het, je weet het niet zeker. Zo gebruiken wij het meestal. De hoop gaat dus over de toekomst. Maar in ons dagelijks spraakgebruik gaat het dan over iets onzekers in de toekomst. Maar in de Bijbel gaat het over iets zekers. Dus het woord hoop gaat in de Bijbel steeds over de toekomst. Maar dan over iets wat je zeker weet van de toekomst. Een levende hoop, een vaste hoop. Het heeft te maken met het geloof. Daar komen we zo meteen nog op. Het geloof. Je zou kunnen zeggen, het geloof gaat over het verleden. Het geloof houdt zich vast aan wat God gezegd heeft, wat hij gedaan heeft, het verleden. De hoop gaat naar de toekomst en de liefde, staat in vers 6 ook, hè, geloof, hoop en liefde. Het woord liefde gaat dan over nu. Maar goed, die hoop. Dat is een vaste hoop. Waar een ander zegt, nou ja, ik hoop maar dat het goed komt. Daar zegt een christen, ja, ik hoop zeker dat het goed komt. Ik hoop dat het goed komt, ik weet dat het goed komt. Ik weet en ben verzekerd. Dat is de taal van de schrift. De taal van de schriftuurlijke hoop. Maar wat hoop je dan? Ik hoop dat het goed komt. Ik hoop dat ik in de hemel kom. Ik hoop dat ik dan in het licht mag leven. Of wat zou je er voor woorden voor gebruiken? Nou, er worden best wel eens vage woorden voor gebruikt. En misschien hebben wij dat ook wel, al zitten we in de kerk. Nou, in feite een beetje vage gevoelswoorden voor gebruiken. En dan zingen we lichtstad met de palen poorten. Nou, dat kunnen we voluit zingen. Geweldig. En iedereen voelt er wat bij. Maar wat voelen we dan? Dan voelen we vaak iets van, nou ja, dat er geen verdriet meer is. Geen pijn meer. Dat alleen nog maar fijn is. Dat is ook wel waar, maar dat is niet de kern. Wat is nu de kern van de hoop van een christen? Dat is tevreden met God. Dat klinkt ook wel door in dat lied. Hè? Dan zal ik hem ontmoeten, luisteren naar zijn liefdestem. Maar daar gaat wel iets heel spannends aan vooraf. Om zo te zeggen, we glijden niet maar zo de hemel in. Daar gaat iets heel spannends aan vooraf. Wie komt er in de hemel? Dat is niet iedereen. Aan het einde van ons leven, dan staan we voor de rechterstoel van God. En je kunt alleen via Gods rechterstoel de hemel in. Niemand gaat buiten God om en buiten de Heer Jezus om. Via een soort sluiproute. Omdat hij zo vriendelijk is, omdat hij er zo naar verlangt, of omdat hij zo goed voor andere mensen is, of omdat hij er zoveel gevoel bij heeft. Dat je buiten de Heer Jezus en buiten de rechterstoel om naar de hemel kunt. Dat kan niet. Iedereen moet eerst langs de rechterstoel. Wij zullen allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Zegt Paulus in 2 Korinthe 5 vers 10. Allen. En dus zoals wij hier staan en zitten. Allemaal komen een keer voor de rechterstoel van de Heer Jezus. En dan gaat het erom. Wat zegt hij? Wat zegt hij over jou? Wat zegt hij over u? Wat zegt hij over mij? Wat ik vind is niet bepalend. Wat mijn buren van me zeggen, dat geeft niet. Wat Christus zegt, dat is doorslaggevend. Wat er uit zijn mond komt, zijn vonnis. Kijk eens, zegt Paulus. Wij. Hij spreekt hier zijn broeders en zusters aan. Wij verwachten de hoop der rechtvaardigheid. Wij hebben de vaste hoop dat als wij voor de rechterstoel van God staan, dat wij rechtvaardig zijn. Dat wij vrijgesproken worden. Dat God zal zeggen, ik zie geen enkele zonde meer in je. Het is goed zo, het is volkomen goed. Je kunt de hemel in. En je kunt alleen dan de hemel in. Je kunt niet de hemel in met ook maar één zonde. Als je nog één zonde bij je hebt, dan moet God zeggen, zo pas je niet in de hemel. In de hemel is geen zonde meer. Helemaal geen zonde. Dus wie nog zonde bij zich heeft, kom niet de hemel in. Dus wie uitzicht heeft op de hemel, die kan zeggen dat mag, omdat mijn zonden totaal weg zijn. Weggenomen door het bloed van Christus. Dat is het enige. De enige grond om rechtvaardig te kunnen zijn voor God. Dat ligt in het bloed van Jezus Christus. Verder nergens. Want buiten de Heer Jezus om, hebben we allemaal zonde. De een, nou ja, voor ons gevoel in elk geval wat meer en de ander wat minder. De een wat grover en de ander wat voorzichtiger. De een wat vromer en de ander wat wereldser. Maar buiten de Heer Jezus om, hebben we allemaal zonde. Alleen het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Het is alleen als de Vader naar ons kan kijken via de Heer Jezus, dat hij kan zeggen, zo is het goed. Zo is het helemaal goed. Ik moet denken aan een verhaal van Anne de Vries. Misschien kent u zijn boeken ook wel, wat oudere boeken. Op een gegeven moment Evert en zijn vriendje, ik weet niet meer hoe die heette, die liepen zo het turfveld in en daar zat een oude arbeider. Die zat van zijn koffie te drinken en daar kwamen zo bij praten. En die zegt, nou ja, dat verhaal ging natuurlijk, er gebeurde even eerst wat. Maar op een gegeven moment zegt hij, joh, maar ben je niet nooit bang om te sterven? Nou, dat vriendje zegt, ja, eigenlijk wel. Ik ben eigenlijk best wel bang om te sterven. En jij dan? Vraagt hij aan Evert. Ben jij nooit bang om te sterven? Nee, zegt Evert, ik ben niet bang om te sterven. Waarom dan niet? Nou, zegt hij. Als ik dan voor de rechterstoel sta, dan ga ik gauw achter de Heer Jezus staan. Maar dat is precies. Achter de Heer Jezus staan. Omdat je weet, buiten de Heer Jezus ben ik verloren. Maar als Hij mijn redder is, dan ben ik gered. Maar dat moet je niet voor het eerst doen dan, dat kan niet. Er is niemand die hier niet achter de Heer Jezus gaat staan, die het daar nog mag doen. Dit is de tijd om voor te bereiden. Dit is de tijd waarin we schuilen moeten achter de Heer Jezus. Maar als je dat nu mag doen, schuilen achter Christus, dan zegt God het nu al, rechtvaardig. Ik zie geen zonde meer in je, maar ik zie alleen de gerechtigheid van de Heer Jezus nog. Rechtvaardig. Als je nu rechtvaardig bent, dan ben je dan ook. Als de Heer Jezus nu zegt, je zonden zijn vergeven, dan zegt hij niet straks bij de rechterstoel, ja, was eigenlijk een beetje voorbarig. Een beetje is er nog overgebleven. Nee. Wiens zonden zijn vergeven, dat hebben we gezongen, die is welzalig en die blijft wel gelukzalig. die van de straf niet maar voor even, maar voor eeuwig is ontheven. Dat is de eerste, de aard van die hoop. De hoop die een christen heeft, is deze hoop. God zal mij vrijspreken. Dat maakt ook die vrijheid uit. Je geweten is bevrijd. Bevrijd van de schuld en bevrijd van de angst. Dat is de eerste dus, de aard. Tweede, de bron. Hoe kom je aan die hoop? Hoe kun je zo ver komen dat je zegt, ja, dat is ook voor mij. Daar moet je een beetje een goed zelfbeeld voor hebben. Je hebt mensen die hebben een beetje een negatief zelfbeeld en die denken al heel gauw, ja, het zal voor mij wel niet weggelegd zijn. Die denken altijd wat negatief over zichzelf. En als een ander zegt, joh, dat heb je goed gedaan. Dan zeggen ze, nou, dit mankeert eraan en dat mankeert eraan. Het is altijd wat. Maar er zijn ook van die mensen, die zijn zo vrij. Als ze ergens binnenkomen, denk ik, die schamen zich nergens voor. Die hebben echt een positief zelfbeeld. Nou, als je een positief zelfbeeld hebt, dan kun je een stuk makkelijker geloven dat je in de hemel komt. Toch? Nou, menselijk wel. Maar als dat de grond is, dan zul je wel vergissen. Omdat je zo christelijk voelt. Omdat je eigenlijk nooit zoveel druk maakt om alles wat je verkeerd doet. Dat kan nooit de reden zijn om te hopen. Dat is een valse hoop. Een hoop die rust in jezelf. Of een hoop omdat je wat gevoel hebt. Dat je zo'n bijzondere ervaring had tijdens het zingen van een lied. Of wat je zo graag. Nou ja, licht zat met de palen poorten. Of het hijgertijdenjacht ontkomen zingt. Nee, de grond van de hoop. Waarom je mag hopen. Die ligt heel ergens anders. Die ligt bij het geloof. En dat geloof kan er ook zijn bij iemand die een negatief zelfbeeld heeft. Die altijd maar van zichzelf denkt, gewoon qua karakter of qua opvoeding, ik doe het nooit goed genoeg. Maar dan gaat dat geloof werken. En dan mag je buiten jezelf kijken. En dan maakt het dus niet meer uit wat voor karakter je hebt of wat voor achtergrond. Het geloof, dat kijkt bij zichzelf vandaan. Het gaat er niet om of ik een goed gevoel over mezelf heb. Het gaat er niet om of ik mooie geestelijke ervaringen heb. Het gaat er niet om of ik mijn leven opgeknapt heb. Maar het gaat erom of ik leun en steun op de Heer Jezus. Wij verwachten uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Het geloof. Dat dus afziet van jezelf. Geloof. Daar zit altijd ook een stuk ongeloof bij. Ongeloof over jezelf. Wantrouwen jegens jezelf. Afkeuren. Jezus, niet mijn eigen kracht. Niet het werk door mij volbracht. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen. En dat is de taal van het geloof. Of moede kom ik, arm en naakt. Dat wil je eigenlijk helemaal niet graag zijn, hè? Moe en arm en naakt. Dan zeg ik, heb niks. Ik wil zo graag. Nee, maar dat hoeft niet meer. Moede. Zo moe als je bent, zo arm als je bent, zo naakt als je bent. Moede kom ik, arm en naakt. Tot de God die zalig maakt. Die de armen kleedt en voedt. Die de zondaar leven doet. Taal van het geloof. In jezelf vind je niks. Geen hoop. Geen goedheid. Maar het hoeft ook niet meer. Het ligt in Christus. En dat valt je ziel bij. Dat grijp je aan. Jezus. Gij alleen. Nou dan nog even. Hoe kom je aan dat geloof? Doet u dat zo? Ik vind het simpel om te geloven. En geloven is heel eenvoudig. Geloven is heel makkelijk. Maar het is niet makkelijk om te geloven. Geloven is heel makkelijk. Het is niets anders dan steunen op de Heer Jezus alleen. Zo eenvoudig is het. Maar het is niet makkelijk om zo ver te komen. Nou, denk aan wat ik net noemde, negatief zelfbeeld. Maar misschien is dat positieve zelfbeeld nog wel meer een probleem. Want je probeert nog zoveel te steunen op jezelf. En er kan nog meer zijn. En je kunt zo graag je eigen liefhebberijen vasthouden. Je wil niet breken met je zonde. Je zegt, ja, maar goed, zo ben ik nu eenmaal. Dit is mijn karakter en hier houd ik van en zo moet ik maar blijven. God moet me maar nemen zoals ik ben. Dat houd je tegen. Daarmee kom je niet. Daarmee geef je niet gewonnen. En een ander zegt, ja, ik zou het wel willen. Eigenlijk verlang ik soms zo naar God. Maar ik wil ook zo graag nog mijn hobby's, mijn zondige liefhebberijen. Daar wil ik zo graag nog mee doorgaan. Ja, maar daarmee blijf je wel God uit handen. Het kan zoveel zijn. Wat een zegen als je het mag loslaten. Je mag gewonnen geven. Maar hoe kom je er nou bij? Hoe kom je nou zo ver? Dat je helemaal jezelf mag loslaten en toeverlaten aan Christus. Nou, dat woord staat erbij. Wij verwachten door de geest uit het geloof. De hoop der rechtvaardigheid. Door de geest. Dat is het wonder. Het wonder van Gods genade. Het geloof. Dat is wel een werking in het hart. Maar niet vanuit ons hart. Het geloof is niet iets wat we zelf kunnen maken. Je moet het wel zelf doen. Ik kan niet voor u geloven. En met de Heer bedoelt, God kan ook niet in uw plaats geloven. Jij moet geloven. Maar het komt niet uit jezelf. We zeggen wel, het is geen vrucht van eigen akker. Het groeit niet in ons eigen hart. Het geloof is een gave. Gave van de Heilige Geest. Wat zien we dat duidelijk op die Pinksterdag? Ongetwijfeld hebt u er een paar weken geleden ook bij stilgestaan. Die Pinksterdag waar Petrus ging preken. De jaren daarvoor hadden de meesten van hen ook al van de Heer Jezus gehoord. Maar ze geloofden niet in de Heer Jezus. Ze lieten de Heer Jezus eigenlijk maar gewoon links liggen en ze lieten hem naar het kruis gaan. Totdat op die Pinksterdag één preek van Petrus en 3000 mensen werden verslagen in hun hart. Kon dat? En waar komt dat vandaan? Dat is nou dat wonder van die Heilige Geest die uitgestort is. En God zegt, die geest werkt nog. En die geest werkt ook op Urk. En die geest maakt gebruik van het woord. En die geest die dringt door tot in je ziel. En die geest die leert je iets waar je helemaal niet aan toe kwam. Wat je eigenlijk in zekere zin ten diepste zelfs niet wilde. Dan gaat je hart open. Ga je God gelijk geven. Als de Heilige Geest in je hart komt, dan ga je heel anders kijken naar alle dingen van dit leven. Je gaat anders kijken naar jezelf. Je gaat anders kijken naar je plezier. En wat zo leuk leek, dat bleek helemaal niet zo leuk en zo goed. Je ging anders kijken naar je leven en naar je sterven. Je ging vooral anders denken over God. De Geest. Die opent je hart, zodat je de Heer Jezus gaat zien. Als je oog, geestelijk oog gekregen hebt voor de Heer Jezus. Dan kun je dat wonder alleen maar aan de Heilige Geest toeschrijven. En als je nu hoort van de Heer Jezus en je denkt, ja, ik weet het wel. En ik heb hem nodig en er moet wat gebeuren in mijn leven, maar ik kom er niet toe. Wat dan? Moet je dan wachten op de Geest? Dat is niet wat wij lezen in de schrift. Maar je moet het wel verwachten van God door zijn geest. De Heer wil je daar brengen waar je voelt, ik kan niet. Ik wil uit mezelf niet eens. Als God moet wachten totdat ik ooit bij hem kom, dan komt het er nooit van. Ik heb het zo nodig dat hij naar mij komt. Wanneer zult gij, mijn bondsgod, tot mij komen? Ik ben nou driftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellende. Haast u tot mij. Wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Het is God die zegt, je mag geloven. En wie gelooft wordt zalig. God zegt, je moet geloven. Want waarom zou je recht denken te hebben om te kunnen wantrouwen wat God zegt? Je moet geloven. Maar God zegt nooit, je kunt geloven. God zegt wel, ik kan het je leren. Kom aan. Als je hoort dat je mag geloven. Als je hoort dat je moet geloven. En als je erachter komt dat je niet kunt geloven. Kom maar. Geef je maar gewonnen. En wie zich door hem laat zalig maken, die wordt zalig. En wie dat geloof oefent, die oefent ook de hoop. Als dat geloof werkzaam is, dan is dat niet maar een conclusie van, we geloven toch. Nee, dat geloof, dat trekt naar God. Dat geloof komt uit God en dat gaat naar God. En daarom is die hoop er direct aan verbonden. En wie zo levende, dat levende geloof mag oefenen, die mag ook een levende hoop hebben. En dan zegt een ander, hoe kun je dat nou ooit weten? Hoe kan het nou dat jij zegt dat je zeker weet dat je in de hemel komt? Dat kun je toch nooit weten? Je bent er nooit geweest, een ander is er niet geweest. Niemand heeft je verteld hoe het zit. Jawel, jawel. Wel iemand heeft mij verteld hoe het zit. God. Jezus. Ja, maar die ken je niet. Jawel. Dat is het geloof. Het geloof, dat vindt zoveel vastheid in de Heer Jezus. Alles wat hij zegt is waarachtig. En als een ander zegt, ik ken niemand die uit de dood is teruggekomen. Dan kunnen wij zeggen, die geloven, ik ken wel iemand. Mijn Heer en mijn God. Die is niet alleen in de dood geweest, maar die is in de hemel geweest. En die is in de hel geweest. Toen hij aan het kruising was, was hij in de hel. Die is in de hemel geweest, die is in de hel geweest. En die heeft het mij verteld. En wie gelooft in Jezus, die mag ook hoop hebben in Jezus Christus. En weten vanwege hem, ik zal komen, kan niet missen. Want hij die mijn ziel gered heeft van de dood, die zal mij straks ook redden uit de dood. Een vaste, een levende hoop. Geen hoop vanuit wat ik bedenk. Dan zou het inderdaad hoogmoed zijn. Als dan een ander jou vraagt van, ja, maar waarom denk je dat jij gelijk hebt en ik er niet? Hoe denk je dat jij het kunt weten? Ja, dat is het punt niet. Ik kan het niet weten. Ik heb geen gelijk. Maar God heeft gelijk. God maakt zichzelf bekend. God geeft die hoop in de ziel. Een hoop die niet beschaamd maakt. Omdat de liefde Gods in het hart is uitgestort. Door de geest die in ons woont. Dat was het tweede. De bron van die hoop. En als derde, de vrucht van die hoop. Het zou een beetje gemakzuchtig kunnen maken. Ja, ik weet dat ik naar de hemel ga. En dan hoef ik me verder eigenlijk niet meer druk te maken. Maar de werkelijkheid is, juist heel veel mensen die zich niet zoveel vragen stellen over de hemel, die maken zich verder ook niet zo druk. En iemand die echt mag weten dat hij naar de hemel gaat, die maakt zich juist wel druk. Die is niet lui. Die zegt niet van, nou, mooi toch, dat hebben we in de pocket. Dat ligt vast. En dan kunnen we verder leven. Jezus heeft voor ons gedaan, voldaan. Laten we naar de kermis gaan. Nu kunnen we doen wat we willen. Dat ligt toch vast. Nee, dat kan niet. Dat kon wel als het alleen maar een conclusie was. Als het alleen met elkaar aanpraten. Als je zou zeggen, nou, ik heb de knop omgezet in mijn hoofd en nu geloof ik. En nu zit het goed. Ja, dan was het uiteindelijk theorie. Maar in dit geloof, dat is een ander geloof. Dat is een geloof van je ziel. Dat is een geloof, en zoals we hoorden, vanuit Gods geest. Vanuit God. Ja, dan gaat het ook weer naar God. En zo werkt God altijd. Als God werkt vanuit God, dan werkt hij altijd ook weer naar God toe. Dan is er een geloof in je hart dat leeft. Dat kan niet anders, want het is een levende God die het gemaakt heeft. Een levend geloof. En wat doet dat dan, dat geloof? Dat geloof werkt. En dat geloof werkt, staat hier in vers 6, door de liefde. Dat zegt Paulus erbij, omdat de dwaalleraars die in Galaten druk waren, dat die zeiden, hey, maar die boodschap van Paulus is echt een goedkope boodschap. Paulus zegt geloof alleen en Jezus alleen en genade alleen. En dan kun je dus maar gewoon je eigen gang gaan. Nee, zeggen ze, het is geloof en de wet. Je moet je ook aan de wet houden. Want als je dat niet doet, ja, dan wordt het een zootje. Dan zegt Paulus, dan hebben ze iets niet begrepen. Dan hebben ze van die wet iets niet begrepen. Daar gaat het ook in Galaten heel veel over. Daar heb ik het nu niet over. Maar dan hebben ze ook van dat geloof dus iets niet begrepen. Het is wel geloof alleen, maar dat geloof blijft niet alleen. Maar het is niet... Kijk, wat die mensen eigenlijk zeiden, dat was... Je hebt het geloof, dat is de helft. En dan daarnaast heb je de werken, dat is de andere helft. En zo kunnen wij het ook wel eens denken. Ja, je moet geloven, maar moet je het ook wat doen. Dat is helemaal niet wat de schrift zegt. Half, half. Het is geloof alleen. 100%. Dat is genoeg, het geloof. Maar dat geloof, dat blijft niet alleen. Dat geloof, dat werkt en daar komt wat uit. En daar komt liefde uit. En die liefde, nou die begrijpt ook wat van de wet. Dat is geen wetteloosheid. Die liefde zegt niet van nou die hele wet aan de kant en nu is het alleen nog maar liefde. Dat zien we in het vervolg van Galaten 5 wel. Maar het is wel de liefde als de kern. Omdat de liefde Gods in ons hart is uitgestort. Dan komt die liefde Gods ook weer naar buiten. En hoe gaat die liefde zich nou uiten? Wat merk je daar dan van? Als je nou een levend geloof hebt en liefde in ziel. Nou, Paulus noemt een heleboel dingen in Galaten 5 en Galaten 6. Maar in het licht van onze tekst wil ik één ding vooral noemen. Als je liefde van God in je hart hebt, dan ga je de hopeloosheid van een ander zien. Als je die levende hoop mag hebben, mag weten, ik hoor Christus toe. En als hij me roept, dan mag ik rechtvaardig zijn. Dat mag kennen. Dan ga je ook voelen dat anderen dat missen. En dan kunnen mensen geweldig veel plezier maken. Enorm rijk zijn. Of kunnen praten. Dat jij wel eens denkt, die weet het goed. Praten over dat God niet bestaat of noem maar op. Maar dan luister je een beetje verder naar hun leven. En om zo te zeggen, dan prik je er doorheen. En denk je, is dat nu alles? Alleen je verstand, in feite. Alleen je geld. Alleen een beetje plezier in dit leven. Wil je daarmee jezelf overeind houden? En als u nou de Heer Jezus lief hebt, dan kan het toch niet anders. U hebt ook wel eens daar iets van gevoeld. Dat je zo medelijden kreeg met iemand. Waar je misschien eerst jaloers op was. Ik wou dat ik zo rijk was. Ik wou dat ik zoveel verstand had. Maar je kreeg zo'n medelijden. Want je voelt, die heeft een gat in zijn hart. En een zwart gat aan het einde van het leven. En die tunnel. Ik geloof wel dat er iets is aan het einde van die tunnel, zei die man. Maar hij wist niet wat en hoe. En als hij erover na zou denken. Kijk, in een gesprek met mij dan kwam dat niet ter sprake. Maar dat kan niet anders. Als je dan s'nachts wel eens een keer wakker ligt. Die denkt erover na. Als het echt dichtbij komt. Dat je aangrijpt. Hoe moet dat? Hoe zal het zijn? Er zijn zoveel mensen die hebben tot kort voor de dood nog stoer gepraat. En toen lagen ze op het sterfbed. En toen vloog het naar ze toe. En ze dachten, ja, maar
Maar is er nou echt niks na de dood? Of noem maar op. He, dus een zwart gat aan het einde van het leven, maar ook een gat in de ziel. En waarom ga je dat zien als je de Heer Jezus lief hebt? Nou, omdat de Heer Jezus dat zag. Hij zag de mensen als schapen die geen herder hebben. Telkens weer zie je van de Heer Jezus geschreven staan. Hij was met innerlijke ontferming bewogen. Dat je dan zo het verschil weet. Van hemel en hel. Van zonde en genade. Van hoop en wanhoop. Twee kanten. Dan ga je het mensen gunnen. We kunnen er ook niet tevreden mee zijn dat we op Urk nog redelijk gevulde kerken hebben. Vergeleken met de meest andere plaatsen. Maar dan voel je ook, we hebben zo'n rijkdom. En dat hebben wij totaal niet verdiend. En anderen hebben precies hetzelfde nodig. Dan wordt het ook je vraag, heren. Wilt u me dan maar aanwijzen waar ik een ander wat van kan vertellen? Hoe ik die levende hoop kan delen. En dan ga je het in de schrift ook vanzelf tegenkomen. Dat juist die hoop. Zo'n groot verschil is tussen een christen en een niet-christen. Paulus zegt het tegen de Efeziërs. Jullie waren vroeger ook zo. U was ook zonder God en zonder hoop in deze wereld. Peter zegt het. In 1 Petrus 3, vers 15. Heiligt God de Heere in uw harten. Daar begint het mee. He, dat we God mogen kennen en eren in onze ziel. En dan zegt hij, zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die rekenschap van u afwijst van de hoop die in u is. Als mensen gaan vragen, waar leef je voor? Vragen ze naar de hoop die in je is. Peter zegt, als dat nou gevraagd wordt, wees er altijd toe bereid om daar iets van te vertellen. En misschien wil die ander het niet zo horen. Maar uw bereidheid, omdat je weet, dat is het kostbaarste wat je mag ontvangen in dit leven. Een levende hoop in een hopeloze wereld. Uitzicht op het eeuwige licht in een duistere wereld. Het getuigenis dat wel eens uit mag gaan ook van een sterfbed. Paulus zegt daarvan in 1 Thessalonicenzen 4. Wij treuren, maar niet zoals degenen die geen hoop hebben. Hij bedoelt dus, we treuren wel. Maar we hopen ook. We mogen die ander nakijken. Diegene is ons voorgegaan. Die mag daar al zijn. Daar waar Christus het licht zal zijn. Waar Christus zal zijn, alles en in allen. Wat een rijkdom. Als je die hoop mag hebben. En wat een roeping om die hoop te delen. Paulus zegt hier, wij verwachten. Hij zegt, ga later, zo mag ik u toch aanspreken. Jullie mochten komen tot geloof. Ik ken u niet. Kunt u dat mee zeggen? Wij verwachten. Als je die verwachting hebt, laat het dan des te meer naar de Heere uitdrijven om meer en meer uit hem te leven en u daarover in te verblijden. Maar als je nou moet zeggen, ik niet. Ik ken die levende, echte verwachting niet. Dan is het nu nog de tijd om die te zoeken. Dan zou Paulus kunnen zeggen, wij verkondigen u de hoop der rechtvaardigheid. Dat woord is u ook vanmorgen verkondigd. Gelooft u het? Amen.